We gaan het vanavond over Mozes hebben. Mozes. En dat naar aanleiding natuurlijk weer van Hebreeën 11. Ik heb begrepen dat u vorige maal bij Abraham hebt stilgestaan. De geschiedenis van Abraham tenminste. Want bij Abraham zelf stilstaan is een beetje lastig natuurlijk nu. Hè? Maar op die manier willen we wel of ook bij Mozes stilstaan. En ik stel voor dat we eerst de paar versen lezen uit Hebreeën 11 die daarover gaan. En dat zijn de versen 23 tot en met 28. Dus Hebreeën 11, vers 23 tot en met 28. En dat willen we dan als inleiding voor onze Bijbelstudie vanavond lezen. Er staat: door het geloof is Mozes na zijn geboorte 3 maanden door zijn ouders verborgen gehouden, omdat zij zagen dat hij een schoon kind was. En zij hebben het bevel des konings niet gevreesd. Door het geloof heeft Mozes, volwassen geworden, geweigerd door te gaan voor een zoon van Farao's dochter. Maar hij heeft liever met het volk Gods kwaad verdragen dan tijdelijk van de zonde te genieten. En hij heeft de smaad van Christus groter rijkdom geacht dan de schatten van Egypte. Want hij hield de blik gericht op de vergelding. Door het geloof heeft hij Egypte verlaten, zonder de toorn des konings te duchten. Want hij bleef standvastig als ziende de onzienlijke. Door het geloof heeft hij het Pascha gehouden en het bloed doen aanbrengen, opdat de verderver hun eerstgeborenen niet zou aanraken. Nou, tot zover de woorden uit Hebreeën 11. Je ziet wel dat een aantal keren in deze verzen meteen dat, als het ware, dat refrein terugklinkt. He, telkens dat door het geloof, en Mozes heeft een aantal dingen gedaan door het geloof. En er is ook iets aan Mozes gebeurd en dat is dat hij verborgen is gebleven of gehouden door zijn ouders. En ook dat deden zij door het geloof. Zo staat er. Nou, als je het hebt over Mozes, dan heb je het natuurlijk niet over de eerste, de beste. Of eigenlijk misschien wel, want de basis van het woord van God begint met Mozes. De eerste 5 Bijbelboeken, die worden over het algemeen tenminste aan Mozes toegeschreven. Dat hij de schrijver daarvan is. En dat hij degene is die beginwoorden, je zou haar zeggen het fundament van de openbaring van Gods woord. Het fundament, dat hij dat fundament ook inderdaad heeft op schrift heeft mogen stellen. Mozes, ik zou haast willen zeggen, Mozes is voor het Joodse volk, of was voor het Joodse volk en misschien nog wel is, wat Paulus voor ons is. Ja, als ik het een beetje overtrokken mag zeggen. Als je denkt aan Mozes, dan denk je eigenlijk automatisch aan de wet. De wet, dan denk je aan de Torah. Dat is het Hebreeuwse woord wat doorgaans met wet vertaald is, maar wat eigenlijk met onderwijzing vertaald zou moeten worden. Dan denk je daarmee aan die eerste 5 boeken. Mozes, die als eenling daar op de berg was, en die als eenling die wet ook ontvangen heeft van God, en vervolgens die wet heeft doorgegeven aan een aantal oudsten, 70 stuks. En die 70 oudsten hebben vervolgens die wet en de woorden en alles wat daarmee samenhing, hebben ze bekendgemaakt aan het volk. En daarin zie je natuurlijk ook wel een lijn liggen naar Paulus toe. Want Paulus was op een gegeven moment ook degene aan wie het geheimenis geopenbaard is. Maar tegelijkertijd lezen we ook in het woord dat dat geheimenis aan apostelen en profeten bekendgemaakt is. Op een gegeven moment. Ik denk dat dat ook net zo gegaan is. Dat net zoals Mozes de enige was op een bepaald moment, de enige was die dat woord van God ontving, dat zo ook Paulus de enige is geweest die dat woord aangaande dat geheimenis ontvangen heeft. Maar dat woord vervolgens aan apostelen en profeten ook meegedeeld heeft, die het op hun beurt onder het volk, maar dan moet je maar denken aan de gemeente, in dit geval de gemeente van Christus, die het daar ook bekendgemaakt hebben. Dus Paulus heeft verschillende mensen, ook vanuit zijn verblijf, waar hij was in Rome toen hij al die dingen geopenbaard kreeg, heeft hij verschillende mensen ook uitgestuurd naar al die gemeenten toe, om die woorden bekend te maken. Dus ja, daarom zeg ik maar, wat Mozes is voor het Joodse volk, dat is eigenlijk in die zin Paulus voor ons. Beiden spreken van Christus, beiden getuigen van Christus, maar ook weer op een bepaalde manier, in overeenstemming met de bediening die ze allemaal, of die ze beide, ook hebben gehad. Nou, als je dus denkt aan Mozes, denk je aan de eerste 5 Bijbelboeken. Ook aan het boek Genesis. Je kunt in het Nieuwe Testament kun je een aantal dingen vinden waarin gezegd wordt dat Mozes zegt of Mozes heeft geschreven of wat dan ook. En dan wordt er verwezen naar een van die 5 Bijbelboeken. Als je een Duitse Bijbel koopt, als je dat leuk vindt of als je die wel eens ingebladerd hebt, dan zie je ook dat de eerste 5 Bijbelboeken, die heten daar niet Genesis en hoe heet die vol? Exodus. Ja, het is wat, hè. Leviticus, Numeri, Deuteronomium. Zo heten ze niet, maar dan heten ze 1 Mozes, 2 Mozes, 3 Mozes, 4 Mozes en 5 Mozes. Dus wij gaan zo meteen nog wat lezen uit 2 Mozes 2. Dan weet u het alvast. Dus ja, dat wordt toegeschreven aan Mozes. Wat Mozes betreft, ik wil daar een paar versen even van lezen in het Nieuwe Testament in Johannes. Johannes 1 in eerste instantie en daarna Johannes 5. In Johannes 1 worden wij namelijk erbij bepaald dat Mozes op een bepaalde manier ook een instrument is geweest in de handen van de Heere God, zoals de Heer Jezus dat ook geweest is. Er staat in Johannes 1, vanaf het 14e vers, bekende woorden, er staat: het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de enige geborene des vaders, vol van genade en waarheid. Johannes heeft van hem getuigd en heeft geroepen zeggende: deze was het van wie ik zeide, die na mij komt is voor mij geweest, want hij was eer dan ik. Immers, uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, zelfs genade op genade, want, en dan krijg je Mozes, de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. Nou, hier staat dan dus zo de wet. In het Oude Testament kom je dat woord wet ook heel vaak tegen. Als wij het woord wet horen, dan denken wij al gauw aan allerlei regeltjes van dingen die vooral niet mogen. Geboden, maar vooral verboden. Maar als een Jood het woord wet hoort in zijn eigen taal, en nogmaals, dan hoort hij dat niet zozeer van dat geheel van regeltjes en zo. Nee, dan hoort hij het woordje onderwijzing. Of lering. Dus je zou ook wel hier mogen zeggen, even vanuit het Oude Testament gesproken dan, je zou hier ook wel mogen zeggen, vers 17, de onderwijzing is door Mozes gegeven. Want Mozes onderwees namelijk. En de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. En zoals Mozes degene was die het volk onderwezen heeft, God heeft door Mozes heen het volk onderwezen, het volk Israël. Zo heeft God door Jezus Christus genade en waarheid geopenbaard. Nou nog even naar Johannes 5. Johannes 5, daar lezen we in vers 39. Dat de Heer Jezus zegt tot de Joodse mensen. Dat hij zegt: gij onderzoekt de schriften, want gij meent daarin eeuwig leven te hebben. En deze zijn het, welke van mij getuigen. En toch wilt gij niet tot mij komen om leven te hebben. Eer van mensen behoef ik niet, maar ik ken u. Gij hebt de liefde Gods niet in uzelf. Ik ben gekomen in de naam mijns vaders. En gij neemt mij niet aan. Indien een ander komt in zijn eigen naam, die zult gij aannemen. Hoe kunt gij tot geloof komen? Gij die eer van elkander behoeft en de eer die van de enige God komt, niet zoekt. Denk niet dat ik u zal aanklagen bij de Vader. Uw aanklager is Mozes, op wie gij uw hoop gevestigd hebt. En waarom is Mozes dan de aanklager? Nou, dat zegt de Heer Jezus nu, vers 46. Want, indien gij Mozes geloofdet, zoudt gij ook mij geloven. Want hij heeft van mij geschreven. Maar indien gij zijn geschriften niet gelooft, hoe zult gij mijn woorden geloven? Dus Mozes heeft geschreven van de Heer Jezus Christus. En als je in die eerste 5 Bijbelboeken gaat lezen en dat gaat onderzoeken, dan kom je ook op tal van plaatsen telkens weer het getuigenis tegen waar het gaat over de Heer Jezus Christus. Op geweldige manier. Wat dat betreft is die wet of die eerste 5 Bijbelboeken, dat is inderdaad een onderwijzing van heb ik jou daar. Een onderwijzing aangaande de Heer Jezus Christus. En als je dat nou maar zou geloven, zegt de Heer, tegen de Joodse mensen daar. Als je dat nou maar zou geloven, dan zou je ook in mij geloven. Het is namelijk hetzelfde woord. Dat woord dat Mozes sprak, dat is een woord, dat is hetzelfde woord als dat wat de Heer Jezus Christus geopenbaard heeft. Maar ja, zegt de Heer vers 47, als je zijn geschriften niet gelooft, hoe zult gij dan mijn woorden geloven? Dus het komt, uiteindelijk komt het erop neer dat je geloven moet wat er staat. En dat je wat dat betreft je ook onderwerpt aan datgene wat er staat in het woord van God. Dat je dus aanvaardt wat hij zegt in het woord. En niet andersom. Het is niet zo dat het woord zich aan onze behoeften hoeft aan te passen of iets dergelijks. Zo was het geval bijvoorbeeld bij deze mensen. Die lazen Mozes wel, maar ondertussen geloofden ze gewoon niet wat hij zei. Ze namen niet aan wat hij zei. Dus dat betekent dat ze afgedaan hebben aan de woorden die Mozes had gesproken. Daarin ligt een les, ook voor ons. Wij mogen het woord aanvaarden zoals het is. Wij moeten ons daar niet boven stellen. Ik weet niet of je dat pas in de krant gelezen hebt. Hangt er ook een beetje vanaf welke krant je leest natuurlijk. Maar dat was een artikel dat ging over een symposium. Binnen de wat grotere, de gevestigde kerken noemen we dat dan. Een symposium waar ruim 100 voorgangers bij aanwezig waren. En dat ging over, waar moeten we het over hebben op Israël zondag? Dat was dan de vraag. Dat werd daar min of meer wat centraal geregeld. Zo van, je moet die mannen toch vertellen waar ze over praten moeten zondags. Alleen dat idee al natuurlijk, dat is al mooi. Maar goed, daar was dan een professor en een man, een autoriteit op het gebied van het Nieuwe Testament stond er ook bij en zo. Een professor Dr. Hubbeldepup, ik zal zijn naam niet noemen. Die had een goede tip. Die had gezegd van nou, laat dominee op Israël zondag maar spreken over de teksten in de Bijbel. Waarin het volk van Israël veroordeeld wordt. En welke teksten bedoelde hij daar bijvoorbeeld mee? Er stonden ook een aantal voorbeelden in. Hij bedoelde daar bijvoorbeeld mee die ene tekst uit Matteüs. Dat het volk, een gedeelte van het volk, opgehitst door de oversten en schriftgeleerden. Dat zij zeiden van zijn bloed komen over ons en onze kinderen. Zo'n tekst bijvoorbeeld. En hij noemde ook nog een tekst van Paulus uit 1 Thessalonicenzen 2. Een tekst waaruit duidelijk blijkt dat de gelovigen in Thessalonica vervolging van hun geloofsgenoten hadden te doorstaan, net zoals dat de Joden dat hadden in het eigen land. En hij noemde ook nog de tekst uit Johannes 8, waar staat dat de Heer Jezus tegen het Joodse volk, of de Joden die in hem geloofden, notabene, dat hij tegen hen zegt van, gij hebt de duivel tot vader. Kortom, allemaal teksten waar op het eerste gezicht Joodse mensen of het Joodse volk er niet zo goed vanaf komen, zeg maar. Ook teksten die in het verleden misbruikt zijn om antisemitisch te zijn en allerlei verschrikkelijke dingen te doen. Waar die teksten natuurlijk absoluut niet voor bedoeld zijn. Maar goed, deze beste man die had gezegd van nou, als het nou Israël zondag is, want ja, dat is dan een bepaalde zondag in het kerkelijk jaar. Als het nou Israël zondag is, dan moeten de dominees maar over die teksten spreken. Maar dan moeten ze er niet over spreken, maar ze moeten er tegen spreken. Zo van, je moet ze niet negeren, maar je moet ze wel noemen Maar dan erbij zeggen, voor het eenvoudige gemeentelid, stond er ook nog bij. Je moet erbij zeggen dat ze eigenlijk niet in deze vorm in de Bijbel hadden mogen staan. He, professor dokter. Dus die man heeft ervoor doorgeleerd. Daar zitten dus een heel aantal voorgangers naar te luisteren. En die krijgen dan zo'n boodschap mee, zo'n opdracht mee naar huis. He, met alle gevolgen van dien. En wat zei de beste man er ook nog bij? Hij zei ook nog, dat zijn teksten die door Paulus en door Matthäus en Johannes nu anders geschreven zouden zijn dan dat ze toen geschreven hadden. Zij waren het waarschijnlijk nu wel met ons eens geweest, zei hij. Kijk, en dan denk je van, dat is nou net hoe het niet moet. Hè? Dat is nou een voorbeeld van iemand en van mensen die het woord van God niet willen aanvaarden zoals het er staat. En dat is ook wat je hierin terugproeft. En dat is ook hetgeen waar je zelf ook altijd op bedacht moet zijn. Wij moeten ons als mens niet boven het woord van God stellen. Dat woord van God, en dan gaat het niet eens om de vertaling natuurlijk, dat begrijpt u ook wel. Maar in zijn oorspronkelijke vorm, dat woord van God is volmaakt in zichzelf. En dat woord is de waarheid. En als daar teksten tussen staan die ons niet aanspreken, of die ons niet aanstaan, of die we niet begrijpen, dan ligt dat niet aan het woord van God. En dan ligt dat aan ons. Dan is er bij ons iets los. Maar ja, zo wordt er over het algemeen al niet meer gedacht. Over het algemeen wordt er al gedacht van, ik sta boven het woord. En degene die daar schreven, dat waren mensen van hun tijd, kinderen van hun tijd. Die wisten ook niet beter. En als ze nu geleefd hadden, waren ze het nu wel met ons eens geweest. Allemaal van dat soort rare fratsen krijg je dan. Maar broeders en zusters, zo werkt het niet. En dat is ook wat hier meespeelt. De Heer Jezus zegt heel eenvoudig, mensen, als jullie Mozes zouden geloven, dan zou je ook mij geloven, want hij heeft van mij geschreven. En dat zij de Heer Jezus niet herkenden, of in ieder geval een groot deel van het volk, dat wil dus zeggen dat ze gewoon Mozes niet geloofd hebben. Mozes, van wie ze uitgerekend nou zo'n hoge pet op hebben, zo in de zin van, nou dat is iemand die in de handen van de Heer een instrument geweest is om zijn woord te openbaren. Als zij hem hadden geloofd, dan was het allemaal wel goed gekomen. Mozes spreekt niet tegen datgene wat de Heer Jezus gezegd heeft. Mozes stond alleen in een andere tijd en was een dienaar van God. En we zullen later vanavond nog zien dat Mozes zelfs een beeld is geweest van de Heer Jezus Christus op bepaalde manieren. En een enorm getuigenis heeft afgelegd aangaande de Heer Jezus Christus. Nou, Mozes. U kent de geschiedenis van Mozes over het algemeen wel. De man die is 120 jaar oud geworden. 40 jaar aan het hof in Egypte gewoond. 40 jaar achter de schapen in Midian. En 40 jaar aan het hoofd van wat andere schapen, namelijk het volk Israël, door de woestijn. Drie perioden van 40 jaren, dat is de tijd geweest waarin Mozes leefde. We zijn begonnen vanavond met een gedeelte te lezen uit Hebreeën 11. Dat eerste vers dat we gelezen hebben daarvan, dat zegt eigenlijk niet zozeer iets over het geloof van Mozes, maar dat zegt meer iets over het geloof van zijn ouders. Daar staat door, in vers 23, door het geloof, Hebreeën 11 vers 23, door het geloof is Mozes na zijn geboorte 3 maanden door zijn ouders verborgen gehouden. U snapt wel dat daar kwam nog geen geloof van Mozesje aan te pas. Voor hem viel er nog niet zoveel te geloven op dat moment. Dat besef was er gewoon nog niet. Nee, het gaat hier om het geloof van zijn ouders. Zij houden hem 3 maanden verborgen, omdat zij zagen dat hij een schoon kind was. En zij hebben het bevel van de koning niet gevreesd. Een schoon kind. Een mooi kind. Schoon, zuiver, mooi kind. Was een mooi kind. Dat was de reden. Het was een schoon kind. En daarom hebben ze hem verborgen gehouden. We gaan even naar het Oude Testament. Naar 1 Mozes 2 gaan we nu. 1 Mozes 2. Ben ik benieuwd of ik hetzelfde... Ik schat u weer veel te laag in, hè. Nee. Tweede hoofdstuk. Als u dat nou opzoekt, dan zoek ik Exodus op, oké? Exodus 2, dat is de geschiedenis namelijk waar dat begint, hè, wat Mozes betreft. Eigenlijk zouden we heel even vers 22 van hoofdstuk 1 erbij moeten pakken. Want dat is min of meer de inleiding op de geschiedenis van Mozes. Exodus 1 vers 22, daar staat... Toen gebood Farao aan zijn gehele volk... Werpt alle jongens die geboren worden in de Nijl... Maar alle meisjes moogt gij laten leven. En dat is nogal een maatregel... En die maatregel was genomen omdat het volk volgens vers 20 zich vermenigvuldigde en zeer talrijk werd. En met andere woorden, er kwamen gewoon veel te veel Israëlieten daar in het land Egypte. En de Egyptenaren konden het niet meer overzien. Dus kwam Farao op de gedachte van nou, als de jongens die geboren worden, als we die nou meteen doden... Dan kunnen de meisjes blijven leven, maar dan breidt het volk zich in ieder geval niet uit. En voor zover het zich dan nog uit zou breiden, dan zou dat een vermenging betekenen met Egyptische mensen, mannen. Dus ja, een verschrikkelijke maatregel. En onder die omstandigheden begint die geschiedenis van Mozes in hoofdstuk 2, vers 1. En dan lees ik even die 10 versen daarvan. Daar staat een man... Uit het huis van Levi huwde een Levitische vrouw. Deze werd zwanger en baarde een zoon. Toen zij zag dat hij schoon was, verborg ze hem 3 maanden lang. Maar langer kon ze hem niet verborgen houden. Daarom nam zij voor hem een biezenkistje, bestreek het met asfalt en pek, legde het kind erin, en zette het in het riet aan de oever van de Nijl. Zijn zuster ging op enige afstand staan om te zien wat er met hem gebeuren zou. Toen kwam de dochter van Farao om in de Nijl te baden. En intussen wandelden haar dienaressen langs de Nijl. Ze zag het kistje in het riet en zond haar slavin om het te halen. En toen ze het opendeed, zag zij het kind en zie het jongetje schrijden. Zodat zij medelijden met hem kreeg. En zeide, dit is een Hebreeuws kind. Toen zeide zijn zuster tot de dochter van Farao, zal ik voor u uit de Hebreeuwse vrouwen een voedster gaan roepen, om het kind voor u te zogen? En de dochter van Farao zeide tot haar, ja. Toen ging het meisje de moeder van het kind roepen. En de dochter van Farao zeide tot deze, neem dit kind mee en zoog het voor mij, dan zal ik het u toekomende loon geven. Daarop nam de vrouw het kind mee en zoogde het. En toen het kind groot geworden was, bracht ze het naar de dochter van Farao, en hij werd door haar als zoon aangenomen. En zij noemde hem Mozes. Want, zeide zij, ik heb hem uit het water getrokken. Daar heb je dus ja, de geschiedenis van Mozes. En natuurlijk... Ja, is dit niet geheel onbekend, hè, deze geschiedenis. Dat is ook verschillende keren verfilmd, tot en met tekenfilms aan toe. Hè, onze jongste die kan de geschiedenis wat dat betreft aan de hand van die tekenfilm al vrij aardig vertellen. Hier en daar moet je dan wel een beetje bijschaven natuurlijk. Hè, dat het niet allemaal zo mooi was als het in de tekenfilm gaat. Maar goed, het is een bekende geschiedenis. Hè, dat wat hier gebeurt. Er is ook geen kinderbijbel waar je dit niet in leest. Wat natuurlijk wel opvalt, maar ja, dat heeft alles met die regel van Farao te maken, dat is dat het kind verborgen wordt. En normaal gesproken, als je een kind krijgt, dan is het eerste wat je doet, is kaartjes versturen en zorgen dat iedereen weet dat er een kind geboren is. Dat is bedoeld, ja, zo werkt dat nou één keer bij ons. En ik kan me voorstellen dat het in die tijd ook wel ongeveer zo ging zonder kaartjes, maar dan wel op een andere manier. Maar zij zag dat het kind schoon was. We hebben dat net ook gelezen in Hebreeën 11. Het was een schoon kind. En ja, zo oppervlakkig gezien zou je zeggen van... Ja, wie zegt dat nou niet van zijn eigen kind? Ik weet niet of je dat wel eens hebt. Dan ga je bij ouders op visite. en dan hebben ze een kindje gekregen, weet je wel. En ja, je hebt soms hele mooie baby's, maar soms ook niet, hè. Toch? Delijk in de luier, schoon in de sluier of zo, zeggen ze dan. Maar ja, goed, die ouders die vinden het allemaal prachtig. Er is geen ouder die zal zeggen van zijn eigen kind, wat een lelijk kind, hè. Dat heb je niet. Nee, die vinden het allemaal mooi. Het is een schoon kind. Nou, je zou oppervlakkig zeggen van ja, zou dat het zijn. Nou ja, hoe het ook zij, ze kan hem niet showen. Ze kan hem niet tonen, nee, ze moet hem verborgen houden. En ze legt hem in een biezenkistje. Daar staat eigenlijk een arkje. Dat woord wat hier gebruikt wordt voor kist, voor kistje, dat is het woord wat maar in twee geschiedenissen in de Bijbel, in het Oude Testament, voorkomt. En dat is hier. En dat is in de geschiedenis van Noach. De ark. Dus datzelfde woord voor de ark van Noach, dat is het woord dat hier gebruikt wordt voor Mozes. Dus Mozes wordt in een arkje gelegd. Klein arkje. Biezenkistje. Een arkje was het. Dus dat woord ark hier, dat is ook weer een ander woord als de ark des verbonds bijvoorbeeld. Dus dat heeft daar niks mee te maken. Dit woord is hetzelfde woord als het woord dat gebruikt wordt in de geschiedenis van Noach. Die ark heeft blijkbaar iets met water te maken, want dat is hier zo, dat is bij Noach ook zo. En die ark die zorgt uiteindelijk er ook voor dat degene die in die ark is, gered wordt. Nou, bij Noach en de zijnen is dat duidelijk, daar hebben we al een keer bij stilgestaan van het seizoen. Maar hier, bij Mozes, gebeurt precies hetzelfde. Mozes, die bevindt zich in het arkje. En juist omdat hij zich daarin bevindt, wordt hij gered. En wordt hij er ook weer uitgehaald. En daar dankt hij zijn naam ook aan. Want het laatste vers wat we gelezen hebben, vers 10, zegt aan het einde: zij noemden hem Mozes, want, zeiden zij, ik heb hem uit het water getrokken. Dus Mozes betekent uit het water getrokken. Uit het water getrokken. Ik heb een keer van, toen ik op de Bijbelschool zat, heb ik van een leraar een verhaal gehoord. Die man die had zelf ook op een Bijbelschool gezeten in Zwitserland. De directeur en zijn vrouw van die Bijbelschool, dat waren Joodse mensen. En die heette Mozes van zichzelf. Dus dat was hun achternaam, Mozes. En toen kwam de oorlog. En ja, goed, dan kon je beter niet natuurlijk een Joodse naam hebben, hè? Dat is duidelijk. En toen hebben ze hun naam veranderd in de naam Wasserzoek. Wasserzoek. En zo heten ze, zo staan ze verder ook bekend. Dus je kunt ze onder die naam kun je ze nog vinden. Daar hebben ze ook boeken onder geschreven en al dat soort zaken. Wasserzoek. En die Duitsers hadden het niet meer door. Maar ja, als je weet dat Mozes uit het water getrokken betekent, is het eigenlijk wel een hele mooie betekenis natuurlijk. Zo hebben ze hun naam veranderd. Nou, Mozes werd uit het water getrokken. En in grote lijnen, broeders en zusters, is dat in feite hetgene waar God altijd mee bezig is. Als we nou maar gelijk even de grote lijnen willen gaan zien. God is bezig om mensen ergens uit te trekken. Dat doet God. Hij trekt ze uit het water. Water is in de Bijbel over het algemeen, en hier kun je dat wel goed begrijpen, maar ook in het geval van Noach trouwens, is een beeld van de dood. Water als beeld van de dood, vandaar ook dat een doop plaatsvindt in het water. En daar moet je dan ook weer uit voortkomen. Daar wordt dan ook iets mee uitgedrukt. Dat geldt hier ook. Dit was een water des doods, kun je wel zeggen. En dat water, daar wordt Mozes uitgetrokken. Dat doet God altijd trouwens. De Heere God heeft ons, heeft hij uit de macht van de duisternis getrokken en overgebracht in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Dat is eigenlijk net zoiets. Wij waren destijds, wat onze positie betreft, waren wij dood door zonden en misdaden. Dus dood. Wij bevonden zich wat dat betreft geestelijk gezien ook in het water. Water des doods. En God heeft ons daar uitgetrokken. En dat betekent als God dat doet, dan is er redding. En dat is ook wat hier gebeurd is. Mozes is uit het water getrokken, broeders en zusters. Hij is eruit getrokken en dat is zijn redding geworden. En deze Mozes, die is later degene geworden die zijn volk uitgetrokken heeft. Of misschien een beetje anders gezegd, met zijn volk uit Egypte getrokken is. Maar in ieder geval, de redding van Mozes is ergens al een beeld van de latere redding. Zeg maar zo'n 80 jaar later. Hè, wat heet later? De latere redding van het volk Israël. En daar was de Heer toen al mee bezig om dat allemaal voor te bereiden. En vandaar dat Mozes dus op zo'n manier ook bevrijd wordt. Nou, er staat dan vervolgens in vers 11. In die tijd. Ja, en dan staat er ook bij wanneer dat was. Nou, dat was namelijk toen Mozes groot geworden was. In die tijd, dat is dus de tijd, daar wordt naar verwezen in vers 10. Of dit verwijst naar vers 10, want in vers 10 staat, en toen het kind groot geworden was, bracht ze het naar de dochter van Farao. Je kunt uit vers 10 niet precies opmaken wanneer dat nou ongeveer geweest is. Maar hij was in ieder geval groot. En in die tijd, dus toen hij groot geworden was, vers 11, ging hij uit tot zijn broeders en lette op hun dwangarbeid. En toen zag hij hoe een Egyptenaar, een Hebreër, iemand van zijn broeders, sloeg. Hij keek naar alle kanten en toen hij zag dat er niemand was, sloeg hij de Egyptenaar dood en verborg hem in het zand. En toen hij op een andere dag uitging, zie, daar waren twee Hebreeuwse mannen aan het vechten. En hij zei tot de schuldige, waarom slaat gij uw naaste? Deze echter zeide, wie heeft u tot overste en rechter over ons aangesteld? Denkt gij soms mij te doden, zoals gij de Egyptenaar gedood hebt? Daarop werd Mozes bevreesd, want hij dacht, voorwaar, de zaak is bekend geworden. Dus ja, hier heb je Mozes die groot geworden is. Toen hij groot was geworden, ging hij uit tot zijn broeders. Eventjes een vers ernaast leggen, hè, over dat groot worden gesproken. Eventjes naar Handelingen 7. En houdt u de hand nou maar eventjes gewoon bij Exodus 2. Maar in Handelingen 7, daar wordt ook verwezen naar deze geschiedenis in de toespraak van Stefanus. In Handelingen 7, vers 20, daar staat, te dien tijde werd Mozes geboren. Dus pak je ook gewoon weer even die draad op. En hij was schoon voor God. Dus aan de ene kant hebben we nou al twee keer gelezen dat zijn ouders vonden dat hij er schoon uitzag. Maar hier staat, hij was schoon voor God. En als er staat in Hebreeën 11 over zijn ouders dat zij door het geloof hem verborgen hebben omdat hij een schoon kind was. Ja, snap je eigenlijk wel dat die ouders dat niet zomaar deden omdat ze het een knap kereltje vonden of zo. Hè? Maar dat ze dat deden omdat hij schoon voor God was. God had een bedoeling met Mozes. En dat is wat de ouders van Mozes, Amram en Jochebed, hè, wat zij zagen door het geloof. Dus hij was schoon voor God, dat is wat je hieruit leert. Hij was schoon voor God. 3 maanden werd hij opgevoed in zijn vaders huis. En toen hij te vondeling was gelegd, nam de dochter van Farao hem aan en liet hem als haar eigen zoon opvoeden. Mozes werd onderwezen in alle wijsheid der Egyptenaren en was machtig in zijn woorden en werken. En dan staat er, toen hij nu de leeftijd van 40 jaar bereikt had. Weet u nog wat er stond in Exodus 2? Toen Mozes groot geworden was. He? En hier staat, toen hij nu de leeftijd van 40 jaar bereikt had. Dus als je 40 bent, dan weet je in ieder geval weer groot bent. He? Toen kwam het in zijn hart op om naar zijn broeders, de kinderen Israëls, om te zien. En toen hij er een onrechtvaardig zag behandelen, beschermde hij hem, nam het voor hem op die mishandeld werd, door de Egyptenaar neer te slaan. Hij meende dat zijn broeders zouden inzien dat God hun door zijn hand verlossing wilde geven, maar zij zagen het niet in. En dat is ook precies de reden waarom Stefanus dit voorbeeld naar voren haalt. Stefanus heeft in deze toespraak eerst al over Jozef gesproken. Maar Jozef werd door zijn eigen broeders verworpen, wat uiteindelijk hun redding werd. Hier heb je Mozes. Mozes wordt door zijn broeders, de kinderen Israëls, verworpen. 40 jaar later betekent dat uiteindelijk toch hun redding. Want dan is Mozes helemaal toebereid door de Heer om dat volk uit Egypte te halen. Stefanus gebruikt Jozef, hij gebruikt het voorbeeld van Mozes. En uiteindelijk spreekt Stefanus over de Heer Jezus zelf. Die door zijn broeders verworpen is. En die broeders zien tegelijkertijd niet dat dat nou juist hun redding betekende. Hij zou als één voor dat hele volk sterven. Nou ja, Mozes die ging omzien naar zijn broeders, naar het vlees. Nou ja, en hij was schoon, schoon voor God. En dat is ook wat je in Exodus 2 leest, toen zij zag dat hij schoon was. Nou is daar wat mee aan de hand, broeders en zusters, in vers 2. Exodus 2, vers 2. Want ja, ik ga er even terug naar Exodus 2. Daar is wat mee aan de hand. Toen hij schoon voor God was, of zoals het hier staat, dat zijn moeder zag dat hij schoon was. Dat schoon, dat betekent niet gewassen of zo, in dit geval. Dat schoon betekent ook niet knap. Dat schoon hier, dat is de vertaling van het Hebreeuwse woordje tof. Dus ze zagen dat hij tof was. Dus Mozes, toen hij geboren was, was het al een tof kereltje. Dat is het. Er staat gewoon het Hebreeuws woord tof. Nou, dat gebruiken wij ook wel. Tof. En tof betekent goed. Tof betekent dus niet zozeer schoon of knap. Maar tof betekent goed. Datzelfde woord voor tof, dat wordt bijvoorbeeld gebruikt in Genesis 1 en Genesis 2. Als de Heer na elke dag zegt van, of als er staat van, en hij zag dat het goed was. Na de zesde dag, dan is het zelfs zeer goed. Dan staat steeds het woordje tof. En er staat niet meer en er staat niet minder. Moet je er dan eigenlijk ook meteen maar even bij zeggen en denken. Er staat dus niet dat de Heere God in die zes dagen alles volmaakt maakte. Nee, hij maakte het tof. Hij maakte het goed. En dat goede wat daar staat, dat betekent goed voor het doel dat God ermee heeft. Dat zagen de ouders van Mozes. Dit is een kind, en ze zullen er ondertussen dankbaar voor geweest zijn dat ze dat zagen. Maar dit is een kind dat goed is voor het plan dat God met ons heeft. Dat is wat ze zagen. Hij was een schoon kind. Ja, Handelingen 7 zegt zelfs, hij was een schoon kind, hij was schoon voor God. En zij zag hier dat hij schoon was, ja, dat hij tof was. En daarom verborg zij hem. Daarom gaf ze hem niet over aan de Nijl, oftewel aan de dood. Daarom verborg zij hem. Nou, op een gegeven moment dat jong dat groeide. En een babytje, als dat een babytje huilt, nou ja, goed, dat is nog wel om aan te horen. Van de week was ik nog bij ouders, die hadden net een kindje gekregen. Oh, die vond het zo verschrikkelijk, zoals dat kind huilde. Hij huilde een uur per dag, hadden ze het over. Nou, dat is erg, zeg. Dus ik heb ze bemoedigd met te zeggen van, nou, wacht maar over een half jaar hoe die dan huilt. Want dat is een heel ander verhaal. Dan verlang je hier nog een keertje naar terug. Zo lekker zachtjes en lieflijk als zo'n kindje daar dan ligt te kraaien. Nou, huilen. Maar goed, als zo'n kind groot wordt, dan hou je hem niet meer verborgen, bedoel ik. Dan hou je hem niet meer verborgen. Dus, toen moest hij dan maar toch die Nijl in. Maar wel in een arkje. Wel in een arkje. En dat betekent dat hij wel behouden zou blijven. Schoon voor God. Tof voor God. Nou, die Mozes, toen hij groot geworden was, en in vers 11 gaat het in ieder geval om het moment dat Mozes 40 jaar oud is. In die tijd, toen Mozes groot geworden was, ging hij uit tot zijn broeders en lette op hun dwangarbeid. En toen zag hij een Egyptenaar, een Hebreër, iemand van dat een Egyptenaar, een Hebreër, iemand van zijn broeders sloeg. En dan staat er, hij keek naar alle kanten, en toen hij zag dat er niemand was, sloeg hij de Egyptenaar dood en verborg hem in het zand. Dus wat, hè, als je dit leest. Ik bedoel, wanneer hebt u voor het laatst iemand doodgeslagen? Ja, nee, maar ik bedoel, daar doen we heel makkelijk over als je dit zo leest. Ik hoop dat niemand dat van u ooit laatst gedaan heeft, maar Ik bedoel maar, ja, dat deed die Mozes dus. Als je dit zo leest, vers 12, dan komt dat ook nog op een bepaalde manier op ons over. He, en je kan, moet je die test maar eens doen, doe het bij jezelf, maar doe het ook maar bij anderen. He, dan lees je dit vers voor en dan vraag je van, wat vind je hier nou van? He, hij keek naar alle kanten en toen hij zag dat er niemand was, sloeg hij de Egyptenaar dood en verborg hem in het zand. He, ja, dat komt haast een beetje geniepig over, weet je wel, zo, dat soort ideeën krijg je dan. He, dat Mozes eerst maar eens even keek van, is er niemand die mij betrappen kan? Nee? Oké, dan zal ik hem nu neerslaan. He, zo, maar broeders en zus, dat is eigenlijk helemaal niet de bedoeling hier. He, als je dat omzien en dat naar alle kanten kijken en dergelijke, als je dat gaat opzoeken in de Bijbel, ja, dan zie je toch wel iets anders. Dit is niet zomaar even van, nou ja, laat ik eens even zien of niemand mij ziet. Kan ik dit ongezien doen? Nou, hup, dan doe ik het. Zand erover, klaar. He? Ja, want daar staat het toch? Ja. Hij verborg hem in het zand. Dus zand erover. He? Ja, weet je meteen waar die uitdrukking vandaan komt, toch? Zand erover, daar praten we niet meer over. Nou, moet je het ook niet meer doen. He? Dood is dood. Dit is een beeld, broeders en zussen, wat hier gebeurt. Mozes is daarin een beeld, een heenwijzing naar de persoon van de Heer Jezus Christus. He, of misschien dat ik ook wel gewoon zo kan zeggen, naar de Heer in het algemeen. Voor wat betreft de zorg van de Heer voor zijn volk. Het is juist wat dit betreft dat Stefanus Mozes noemt in zijn toespraak als beeld van de Heer Jezus Christus. Dus ja, dit is niet zomaar even geniepig wat Mozes hier doet. Hier zat een bedoeling achter. En ook dat rondkijken naar alle kanten, daar zat een bedoeling achter. En dat hij die Egyptenaar vervolgens onder het zand verborg, daar zat een bedoeling achter. En die bedoeling die vind je als je dat rondkijken in de Bijbel opzoekt. En je kunt een paar teksten vinden waar dat gebeurt. Bijvoorbeeld in Jesaja 59. Dan gaat het daar niet meer over Mozes trouwens, maar dan gaat het daar over de Heer zelf. Jesaja 59. Dat is een prachtig hoofdstuk, dat begint met de woorden, zie, de hand des Heren is niet te kort om te verlossen en zijn oor niet te onmachtig om te horen. Dus het gaat in dit gedeelte in ieder geval over verlossing en over het feit dat de Heer hoort. En Mozes was degene die zijn volk verlossen zou, zo staat er in Handelingen. Mozes hoopte dat het volk, dat zijn broeders zouden inzien dat hij het was die hen verlossen zou. Alleen ze zagen het niet in, staat er. Hier gaat het dus ook over verlossen. En als je dan wat verder kijkt, dan wordt daar helemaal een beschrijving gegeven van hoe het volk ervoor stond. En dat eigenlijk gekenmerkt werd door zonde en alles wat het in zonde gedaan heeft. Nou, dan pikken we de draad even op in vers 14. Daar staat het recht wordt teruggedrongen, de gerechtigheid blijft verre staan. Want de waarheid struikelt op het plein en oprechtheid vindt geen ingang. Zo ontbreekt de waarheid en wie wijkt van het kwade wordt het slachtoffer van uitbuiting. Maar de Heere zag het en het was kwaad in zijn ogen dat er geen recht was. Hij zag dat er niemand was. En hij ontzette zich omdat niemand tussen beiden trad. Toen bracht zijn arm hem hulp en zijn gerechtigheid ondersteunde hem en hij sloeg de Egyptenaar dood. Ja, dat staat hier niet, maar ik bedoel, dan ga je even over weer op die andere geschiedenis. Hij zag dat er niemand was. Wat deed Mozes daar? Mozes die keek in de rondte en hij zag dat er niemand was. Staat er ook letterlijk zo. Hij zag dat er niemand was. En toen sloeg hij de Egyptenaar dood. Eigenlijk zou je moeten zeggen, toen sloeg hij de Egyptenaar dood. Want er was gewoon niemand anders die het deed. Die Egyptenaar die had het verdiend wat dat betreft. Maar als er niemand is die doet, hij keek wel rond, maar er was niemand. Toen heeft Mozes het zelf gedaan. Het heeft te maken met bevrijding. Het heeft allemaal niet te maken met blinde woede of hoe dan ook, of allemaal van dat soort menselijke eigenschappen. Nee, hij heeft rondgekeken en er was gewoon niemand die zijn broeders wilde verlossen. Hij zag dat er niemand was. Een paar hoofdstukken verder in Jesaja, Jesaja 63. Daar staat dat ook. Gaat het over het wraakgewricht des Heren. Gaat het over het, dat is ook een prachtig gedeelte. Hè? Die eerste zes versen die draaien om twee vragen. De eerste vraag is in vers 1. Wie is het die van Edom komt in helrode klederen? En de tweede vraag is in vers 2. Waarom is dat rood aan uw gewaad? En zijn uw klederen als die van iemand die de wijnpers treedt? Het antwoord op de eerste vraag staat ook in vers 1. Wie is het die van Edom komt? Dan staat er halverwege dat eerste vers. Ik ben. Daar heb je het eigenlijk. Ik ben het. Ik ben. De in gerechtigheid sprekende. Machtig om te verlossen. Het gaat hier weer om verlossing. En waarom is dat rood aan uw gewaad? Nou, dat antwoord daarop komt in vers 3. Ik heb de pers alleen getreden. Van de volken was niemand bij mij. Ik trad hen in mijn toorn en vertrad hen in mijn grimmigheid. Toen spatte hun bloed op mijn klederen. En ik bezoedelde mijn ganse gewaad. Het woord dat hier voor bloed gebruikt wordt. Dat is niet het gangbare woord voor bloed, wat echt bloed betekent wat in je aderen stroomt. Maar dat bloed hier, dat zou je eigenlijk moeten vertalen met het woord kracht. Het is namelijk de kracht. Ik heb hun kracht vertreden. Want, vers 4, een dag van wraak had ik in de zin en het jaar van mijn verlossing was gekomen. Ik zag rond, maar er was geen helper. Ik ontzette mij, maar niemand bood steun. Toen verschafte mijn arm mij hulp en mijn grimmigheid ondersteunde mij. Ik vertrapte volken in mijn toorn, maakte hen dronken in mijn grimmigheid en deed hun bloed, ook weer hun kracht, ter aarde stromen. En als je volkeren vertrapt, ja, dat is natuurlijk een bepaalde beeldspraak, maar als je iets vertrapt, dan zorg je dat het onder de grond terechtkomt. Met de grond gelijk gemaakt wordt. Zand erover inderdaad. En dat is wat de Heer hier doet. En zal doen. Voor zijn volk. Dus ja, Mozes is daarin een prachtig beeld van Christus of van de Heer in het algemeen. Die voor zijn volk zorgt. En dat is ook precies wat Mozes doet. En hij deed dat in de gedachte dat ze zouden inzien dat hij het was die het volk zou redden. Maar dat hebben ze niet ingezien. Zegt Stefanus. En vandaar, even weer terug naar Exodus 2. Hè, vandaar dat als hij een andere dag weer uitging en dat daar twee Hebreeuwse mannen aan het vechten zijn, dat hij zegt tegen de schuldigen, waarom slaat gij uw naaste? Dan staat er vers 14, ja, wie heeft u, want die naaste die gaat dan, of die schuldige die gaat dan spreken, wie heeft u tot overste en rechter over ons aangesteld? Denkt gij soms mij te doden, zoals gij de Egyptenaar gedood hebt? En toen werd Mozes bevreesd, want hij dacht, voorwaar, de zaak is bekend geworden. En dan staat er in vers 15, dat Mozes vluchtte voor Farao naar het land Midian. En daar zit hij neer, en daar krijgt hij ook een vrouw, daar krijgt hij ook nog twee zonen, Gersom en Eliezer. Gersom, dat betekent vreemdeling en Eliezer, dat betekent mijn Heer of God is mijn hulp. En mijn God is hulp, Eliezer, mijn God is hulp. Dat gebeurt er allemaal in dat land Midian en dan komt hij 40 jaar later na dit voorval, komt hij weer terug om het volk dan alsnog uit te leiden. En daar gaan eigenlijk al die andere boeken van Mozes ook over. Exodus 2 tot en met Deuteronomium gaat allemaal over die hele uittocht, over de tocht in de woestijn, over de onderwijzing die de Heer aan het volk geeft. Al dat soort zaken, die komen daarin naar voren. Laten we eventjes naar het laatste boek van Mozes toe gaan, boek Deuteronomium. En dan het laatste hoofdstuk ervan. Hoofdstuk 34. Ja, en als je je dan afvraagt van hoe is dat nou ongeveer gegaan? Heeft Mozes dat nou zelf geschreven of niet? Nou ja, ik ben er ook niet bij geweest, dus ik weet het ook niet. Kan best zijn dat iemand anders dat afgemaakt heeft, Jozua of zo. Want het gaat over Mozes dood. En hij beschrijft wat er dan gebeurt en wat er ook daarna gebeurt. Er staat er in vers 7, Mozes was 120 jaar oud toen hij stierf. Zijn oog was niet verduisterd, zijn kracht was niet geweken. Dus toen was hij 120 jaar oud. Zijn we dus 80 jaar verder dan dat moment dat hij naar zijn broeders omzag. En zijn we 40 jaar verder als het moment waarop die broeders dan wel achter hem aangingen, het volk wel achter hem aangingen, op weg naar het beloofde land. Mozes was 120 jaar oud en toen stierf hij. En dan staat er ook nog dat de Heere God hem zelf begraven heeft. En zijn graf, ja, heeft niemand geweten. Dus dat moet nogal een begrafenis geweest zijn dan, want niemand weet waar dat graf is gebleven. En later, dan is Mozes daar op de berg van de verheerlijking, dus er is toch wel iets heel bijzonders met hem gebeurd. Maar wat wordt er van Mozes gezegd? Er staat in vers 5, toen stierf Mozes, de knecht des Heren, al daar in het land Moab, volgens des Heren woord. Dus Mozes staat er, en dan staat erbij, de knecht des Heren. De Obadja, want Obadja betekent de knecht des Heren. De Obed van de Heren. De knecht des Heren. Zo wordt Mozes genoemd hier, zo wordt hij omschreven. Is ook de eerste keer trouwens dat er een mens is die knecht des Heren genoemd wordt. En wat gebeurt er met die knecht des Heren? Ja, hij stierf. Kijk, Mozes, we hebben al gezien, Mozes is als verlosser een beeld van de Heer Jezus Christus. Mozes zegt ook in Deuteronomium 18 dat hij als profeet een beeld is van de Heer Jezus Christus. Hij zegt daarvan, na mij zal een profeet opstaan zoals ik ben. Zoals de ik ben eigenlijk, maar zoals ik ben. En naar hem moet je luisteren, zegt Mozes. Dus Mozes is als profeet ook een beeld van de Heer Jezus Christus. Maar hier wordt gesproken over Mozes, de knecht des Heren. Ja, het is voor ons niet zo lastig om die link te maken naar de Heer Jezus, dat de Heer Jezus ook de knecht des Heren is. Maar er staat hier dus wat bij, er staat bij dat hij stierf. Toen stierf Mozes, de knecht des Heren, al daar in het land. Even een beetje verder bladeren in het volgende Bijbelboek, het boek van Jozua, helemaal naar het eind. Want Jozua wordt ook een knecht des Heren genoemd. Laatste paar versen, daar staat ook boven de dood van Jozua. Jozua, dat is de Hebreeuwse vorm van het Griekse Jezus. Dus als je in het Nieuwe Testament over Jozua leest, lees je daar in de grondtaal precies dezelfde naam als Jezus. De naam van Jezus. En Jezus in het Hebreeuws, dat is Jozua of Jehoshua. Dus ja, Jozua is ook een beeld van de Heer Jezus Christus, alleen al wat zijn naam betreft. Maar er staat ook nog bij dat hij de zoon is van de Nun, van Nun. En Nun betekent de eeuwige, of de altijd durende. Nou, Jozua, de zoon van Nun, en dan staat er weer bij, de knecht des Heren. Stierf. Het is heel apart. Je kan niet over de knecht des Heren lezen of ze sterven. Je hebt nou Mozes gehad. Mozes, de knecht des Heren, en er staat er gelijk bij, hij stierf. En dan hebben we hier, hebben we Jozua, de tweede mens in de Bijbel die knecht des Heren genoemd wordt. En hij stierf, staat er meteen bij. Er is nog een persoon in het Oude Testament, en dat is de derde en vervolgens ook de laatste persoon die knecht des Heren genoemd wordt. En dat is David. En daarvan kun je lezen Psalm 18. Maar eens kijken, Psalm 18. Was David in Psalm 18 dan aan het eind van zijn leven gekomen? Nou, nee, dat nog niet. Maar wat beschrijft hij daar? Hij beschrijft daar wel zijn dood. Psalm 18, dat is een messiaanse psalm. Het is in die zin ook een psalm die gaat over de Messias, over de Christus, de Heer Jezus Christus. Psalm 18, daar staat boven. Er staat boven, die psalm begint met de woorden van de knecht des Heren. Ziet staan? Van de knecht des Heren, dat is weer dezelfde uitdrukking. Van David, dus dat is die knecht des Heren hier. David, zijn naam betekent de geliefde. En is ook, David is alleen wat zijn naam betreft alweer een beeld van Christus. Van de knecht des Heren, van David, die tot de Heren de woorden van dit lied sprak ten dagen dat de Heer hem verlost had uit de greep van al zijn vijanden en uit de hand van Saul. Nou, als je dan die hele psalm door zou lezen, broeders en zusters, dan kom je tot een machtig getuigenis aangaande de Heer Jezus Christus. En dan zie je daar helemaal de lijn in liggen van de dood en de opstanding van Christus. Alle aspecten worden beschreven. Maar het is uitgerekend bij zo'n psalm, waarin dus de dood in eerste instantie beschreven wordt van uiteindelijk Christus, maar eigenlijk beschrijft David hier gewoon zijn eigen situatie. Het is uitgerekend bij zo'n psalm dat erbij staat knecht des Heren. Dat vind je verder dus niet terug bij David. David schrijft de meeste psalmen, verreweg de meeste, maar er staat nooit meer verder bij van de knecht des Heren, alleen hier. En juist in deze psalm word je bepaald bij de dood. Kijk u maar eens. In vers 2 beginnen we. Hij zeide, ik heb u hartelijk lief, Heere, mijn sterkte. O Heere, mijn steenrots, mijn vesting en mijn bevrijder. Mijn God, mijn rots, bij wie ik schuil. Mijn schild, horen mijns heils, mijn burcht. Geloofd, zij de Heere, roep ik uit, want van mijn vijanden ben ik verlost. En dan komt het, banden van de dood hadden mij omvangen. Stromen van verderf hadden mij overvallen. Banden van het dodenrijk hadden mij omgeven. Valstrikken van de dood lagen op mijn weg. Ja, dan weet ik wel dat David hier een situatie beschrijft waarin hij geweest is. Een situatie die hij met deze woorden omschrijft. Dus dat hij zegt van, banden van het dodenrijk hadden mij omgeven. Maar in die situatie is David een beeld van de Heer Jezus Christus die echt in het dodenrijk geweest is. En die dus in de meest letterlijke zin van het woord kon zeggen, banden van het dodenrijk hadden mij omgeven. Ja, als dat zover is, als banden van het dodenrijk je omgeven, dan ben je over het algemeen dood. Ja, en zo wordt dat ook in sommige psalmen gezegd, vanuit het dodenrijk heb ik tot u geroepen. Staat er dan. En natuurlijk, al die psalmisten, die zijn daar niet echt letterlijk dood geweest en hebben vanuit de dood geroepen. Er is namelijk geen mens die dat kan. Maar de Heer Jezus Christus is wel in de dood geweest. En hij heeft in die zin wel geroepen vanuit de dodenrijk. En de Heer heeft hem gehoord, hier ook. Hier staat vers 7, toen het mij bang te moede was, riep ik de Heer aan. Tot mijn God riep ik om hulp. Hij hoorde mijn stem uit zijn paleis. Mijn hulpgeroep tot hem drong door in zijn oren. En zo wordt David bevrijd. De Heere onderneemt actie. En dan staat er in vers 20. Hij leidde mij uit in de ruimte. Hij redde mij omdat hij welgevallen aan mij had. Hij leidde mij uit in de ruimte. Dus de ruimte van de opstanding. Hier heb je de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus in deze psalm. En juist in deze psalm noemt David zich knecht des Heren. Nou, Mozes en Jozua en David zijn de enige drie personen in het Oude Testament die van wie dit gezegd wordt, dat ze een knecht des Heren zijn. En als het dan al gezegd wordt, houdt het steeds verband met hun dood. Of met een doodssituatie. Het volk van Israël wordt op een gegeven moment ook nog vergeleken met een knecht. De knecht des Heren. Maar als het om personen gaat, Mozes, Jozua en David, dan worden zij als enige knecht des Heren genoemd. En ja, dan staat dat dus in verband met de dood. Nou, dan wil ik nog even naar het Nieuwe Testament toe. Want Mozes is ook wat dat knecht des Heren zijn, is hij een beeld van Christus. Dan gaan we naar de Filippenzenbrief. En waarom we dat doen, dat zult u zo meteen wel zien. Filippenzen hoofdstuk 2. Oh, ik denk dat dat woorden zijn die verschillende van u wel kunnen dromen, bij wijze van spreken. Zo bekend. Maar er is altijd wel weer wat moois aan de hand met bekende woorden. Er is altijd wel weer wat moois aan de hand. Je kunt altijd wel weer wat ontdekken. In vers 5, daar staat, dat Paulus schrijft aan de Filippenzen: laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die in de gestalte Gods zijnde, het Goden gelijk zijn, niet als een roof heeft geacht, maar zichzelf ontledigd heeft en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen en aan de mensen gelijk geworden is. Hier wordt dus gesproken over Christus Jezus, die eerst in de gestalte van God was. We hebben dat net al aan het begin van de avond gelezen in het Johannesevangelie. Dit is degene van wie ik gezegd heb, die na mij komt, was al voor mij. Dat is het getuigenis van Johannes. Nou, hij was in de gestalte Gods, maar hij heeft in vers 7 de gestalte van een dienstknecht aangenomen. Hij was Goden gelijk, Goden even gelijk, exact als God, zo exact dat hij God was. Dat wordt daarmee bedoeld. En hij ging in zijn uiterlijk op een mens lijken. Staat hier. Want vers 8 zegt, in zijn uiterlijk als een mens bevonden. En aan het eind van vers 7 staat dat hij aan de mensen gelijk geworden is. Dat is niet op dezelfde manier gelijk als dat hij Goden gelijk was. Hij was Goden gelijk in de zin van dat hij God was. Dat is ook een ander woord voor gelijk wat daar gebruikt wordt. Terwijl er aan het eind van vers 7 staat dat hij op mensen leek, aan de mensen gelijk geworden is. Dat is een ander woord, ander begrip. En hoe lijkt hij dan op mensen? Nou, dat zegt vers 8. Hij is in zijn uiterlijk als een mens bevonden. Want innerlijk was het anders. Hij was namelijk uit God geboren. Maar uiterlijk leek hij op een mens. Als de mensen naar hem keken, dan zeiden ze van, nou, dat is een mens. Zodanig zelfs dat daar is het evangelie ook van doorspekt, dat de Joden dat zeiden. Jij maakt jezelf een mens God. Dat is ook wat ze zeiden. Dus daar waren ze het ook wel over eens met Paulus. Maar weet u, hier staat dus in vers 7 dat de Heer Jezus zich ontledigd heeft en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen. Eerst had hij de gestalte van God, de gestalte Gods, en nu heeft hij de gestalte van een dienstknecht aangenomen. Weet je wat zo bijzonder is aan dit vers? Ja, in verband even met het onderwerp natuurlijk. Dat hier staat dat de Heer Jezus de gestalte van een dienstknecht aannam. Een dienstknecht. Nou, dat is op zich al wat. Dan zegt u van, ja, maar dat wist ik toch al, dat stond er toch al. Ja, dat wist u wel al. Maar dit is de enige tekst in het hele Nieuwe Testament waar staat dat de Heer Jezus een dienstknecht is geweest. Dus dan zul je verder nergens meer in de Bijbel lezen, in het Nieuwe Testament, dit woord voor knecht, de doulos, weet je wel, een lijfeigene in feite, dit woord voor knecht wordt alleen hier door Paulus toegepast op de persoon van de Heer Jezus, in zijn mens zijn. Dus dit is wel een bijzonder vers in die zin. Dit lees je verder niet in de Bijbel, dit lees je alleen hier, Hij heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen. Nou, dan hebben we gezien bij Mozes en bij Jozua en bij David, dat als het over die dienstknecht ging, dat het ook gelijk wat te maken had met dood en sterven. En wat staat hier? Vers 7 dus, hij heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen, is aan de mensen gelijk geworden. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft hij zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de dood des kruises. Dus die mannen in het Oude Testament, met terugwerkende kracht, David, Jozua en Mozes, die worden knecht des Heren genoemd. En dan staat het meteen in verband met het sterven, de dood. Je kan niet lezen over de knecht des Heren of hij sterft. Hè? En dan gaat het in het Nieuwe Testament over de knecht des Heren, de Heer Jezus zelf. En het eerstvolgende wat je leest is dat hij in die hoedanigheid, in die gestalte gestorven is. He, broeders en zusters, als je dus wat dat betreft, als God van je zegt dat je knecht des Heren bent, dan zit het er hierop, in dit leven. Zo zou je het eigenlijk wel kunnen zeggen. He, dan houdt het hier gewoon op. Dan is het voorbij. He, en dat gold in het bijzonder voor de persoon van de Heer Jezus Christus. Dat dienstknecht zijn, de gestalte, dat woord gestalte, zowel in vers 6 als in vers 7, dat woord gestalte is twee keer hetzelfde woord. Dat is gelukkig ook zo, komt dat zo over in onze Bijbels. Dat woord gestalte, dat betekent eigenlijk de uiterlijke vorm van innerlijke eigenschappen. Dus dat betekent niet zomaar beeld of uiterlijk, maar het betekent de uiterlijke vorm als. Toen Christus in de gestalte Gods was, kon je aan hem zien dat hij God was. Vanwege de eigenschappen die God heeft. En toen hij de gestalte van een dienstknecht aannam, kon je aan hem zien dat hij een dienstknecht was. Want hij gedroeg zich als een knecht. En zo, hij had de eigenschappen van een knecht. Dat betekent dat woord gestalte. Dus er staat niet zomaar even het normale woord voor beeld of zo. Nee, is dat een speciaal woord. Nou, in die gestalte, waarin hij dus aan de mensen gelijk geworden was, en in zijn uiterlijk als mens bevonden, in die gestalte heeft hij zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises. En als je dat dan zo ziet, dan zeg je van ja, wat eigenlijk een geweldige lijnen liggen er. Vanuit Mozes, begin je in Hebreeën 11... door het geloof, die ouders van Mozes zien dat het een mooi kind is. Ah, mooi, het is een tof kind. Daar heeft God een bedoeling mee. Dat hebben ze gezien, door het geloof. Dat hebben ze begrepen. We hebben al verschillende keren mogen zien in de afgelopen avonden, dat geloof in Hebreeën 11, dat betekent dat degenen die iets doen door het geloof, dat zij dat doen op grond van het horen van het woord van God. Ze hebben Gods woord gehoord en vervolgens hebben ze dat woord gehoorzaamd. Dat is door het geloof. Door het geloof is dus niet zo in het algemeen van, nou, ik geloof het wel. Of laten we het er maar op gokken. En dan zien we wel wat schip strandt, of niet. Dat is het niet. Nee, dat geloof in Hebreeën 11 is altijd het rotsvaste geloof in dat wat God gezegd heeft. Dus als de staat van de ouders van Mozes, dat zij door het geloof zagen dat hij een tof kind was, goed voor het plan dat God met hem heeft, dan wisten ze dat op grond van wat God blijkbaar tegen hen gezegd had. En dat geloofden ze, dat vertrouwden ze. En daarom namen ze het risico en hebben ze hem voor de farao beschermd. En hebben ze dat risico gedragen en is hij groot geworden en is hij degene geweest die dat volk Israël later is gaan bevrijden. Eerst heeft hij hen willen bevrijden, maar hadden ze er geen oog voor. Ach, zo kwam de Heer Jezus ook. Hij heeft ze willen bevrijden, maar ze hadden er geen oog voor. Slechts een klein overblijfsel uit het volk, die hadden er oog voor wat daar nou werkelijk gebeurde. Maar de rest niet. Zo zal de Heere later, als het ware na 40 jaren, terugkomen. Eigenlijk had dat toen al gemoeten, hè? Toen de Heer Jezus gestorven is en opgestaan is, had hij eigenlijk 40 jaar later terug zullen komen, in het jaar 70 namelijk. Nou, had hij eigenlijk terug moeten komen. Maar ja, het is niet gebeurd vanwege het ongeloof van het volk. Maar zo zat het wel in elkaar. Die 40 jaren is nu een lange periode geworden. zou je kunnen zeggen. Dat is de periode waarin wij ook nou leven. Maar de Heer komt terug en hij zal ze uiteindelijk verlossen. Zo kwam Mozes ook 40 jaar later terug en hij heeft ze verlost. En dan zie je dat Mozes daarin een prachtig, geweldig beeld is van Christus. En als Mozes dan sterft, als het er dan op zit, dan staat er als een soort goddelijk commentaar. En Mozes, de knecht des Heren, stierf. Als je dan toch knecht wil zijn, dan sterf je ook. En dat is ook wat er uiteindelijk gebeurde met degene waar Mozes een beeld van is. Hij is gestorven. Hij is gehoorzaam geworden, staat er, tot de dood. Ja, tot de dood des kruises. En daarom, dus vanwege die hele gezindheid van vernedering. Daarom, en omdat hij gehoorzaam is gebleven. Daarom, vers 9, heeft God hem ook uitermate verhoogd. Wij hebben hier te maken, broeders en zusters, met de grootste vernedering aller tijden. Iemand die uit de gestalte Gods, notabene, aan de mens gelijk werd en uiteindelijk gehoorzaam werd tot de dood des kruises. De Heer Jezus Christus kon alleen maar sterven omdat hij tot zonde gemaakt werd. Dat is de grootst mogelijke vernedering die je maar kunt indenken. En daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. Hyper verhoogd, staat er eigenlijk. Dat woordje hyper staat er. Hyper verhoogd. Het kan niet hoger. Hij heeft hem uitermate verhoogd. En hem de naam boven alle naam geschonken. Christus is gesteld tot hoofd boven al wat is. En dat is zo mooi dat je dat nou uitgerekend in deze brief leest. In de Filippenzenbrief. En dat je leest in de Efezebrief die eraan vooraf gaat. Dat daar staat dat Christus inderdaad het hoofd boven al wat is, is. En als zodanig gegeven is aan de gemeente die zijn lichaam is. En broeders en zusters, op de een of andere manier. En dat is een genadewerk van God. Maar op de een of andere manier hebben wij hier deel aan. Wat hier staat beschreven. Als mens. Die positie van Christus. Wij zijn namelijk met Christus. Zijn wij opgewekt. We zijn met hem levend gemaakt. En we hebben met hem, of we zijn met hem gezet in de hemelse gewesten. Daar waar Christus is. Het hoofd boven al wat is. Christus, die dus de naam boven alle naam ontvangen heeft. In die positie mogen wij delen. Want hij is, in die positie is hij het hoofd van het lichaam. Dat is toch onbegrijpelijk. Dat zijn van die dingen, daar kun je gewoon met de pet niet bij. Of met je verstand niet bij. Dan gaat je boven de pet, bedoel ik. Daar kun je met je verstand niet bij. Dat mag je wel aanvaarden. Dat mag je wel geloven. Maar ja, dat is voor ons niet zo moeilijk. Want wij zijn gelovigen. Dus wij geloven gewoon alles wat, nou niet alles wat los en vast. Maar wij geloven wel wat er in de Bijbel staat. Dus wij geloven dat. Wij leggen daar gewoon onze hand op. Overdrachtelijk. En we zeggen van ja, Heer, wat er staat, zo is het. En al verdien ik het van geen kanten, dat ik die positie heb met u, toch is het zo. En al is er ook werkelijk geen enkel werk op grond waarvan u zou hebben kunnen zeggen van nou joh, dat heb jij wel verdiend, want je hebt zo je best gedaan. Helemaal niks. Het is puur genade. En daarom mag ik het geloven. Wat er staat. Dat is wat God aan ons gedaan heeft, broeders en zussen. Hij heeft het gedaan aan zijn zoon. Hij heeft hem de naam boven alle naam geschonken. Wij zijn eigenlijk met die knecht des Heren gestorven. En met hem gestorven. En met hem opgewekt in nieuw leven. En dat nieuwe leven, ja, dat is hetzelfde leven als wat in Christus zelf aanwezig is in het hoofd. Hoofd en lichaam hebben één en hetzelfde leven door dat lichaam heen stroomt. Daar hebben we deel aan gekregen. Dus ja, dat zijn geweldige dingen. En wij mogen blijven wandelen door het geloof. En als Paulus dat hier zo zegt, van laat die gezindheid in u zijn, ja dan is dat nogal wat. Ik denk wel eens, dit is een beetje zo'n uitgeholde bijbeltekst geworden. Die je in sommige gevallen misschien helemaal niet meer zoveel zegt. Maar wat voor gezindheid gaat het hier over? Het gaat over de gezindheid van vernedering en gehoorzaamheid. Bereid zijn te sterven. Want dat is wat Christus deed. Laat die gezindheid in u zijn. Nou, dat is nogal wat er staat. En wat dat betreft, dan mag je blij zijn dat de Heer ons niet op onze daden afrekent. Maar dat de Heer ons heeft afgerekend op grond van zijn genade. En dat we er dus eigenlijk gewoon al zijn. En vanuit die heerlijke positie mogen we ons leven van dag tot dag leiden. En mag inderdaad de gezindheid van Christus in ons zijn. Amen. We gaan nog met elkaar een lied zingen, broeders. Zullen we dat doen? Dat is. We gaan eerst de Heer danken en dan gaan we een lied zingen. Want u krijgt tijdens dat lied ook nog de gelegenheid om een gave in de collectezak te doen. Dus dat is ook nog praktisch om nog een lied te zingen. Maar dan willen we toch eerst de Heer gaan danken. Lieve Vader in de hemel, we willen u heel hartelijk dank zeggen. Heer, voor deze avond, voor deze dag die achter ons ligt, we willen u zo danken, Heer, dat u voor ons gezorgd hebt vandaag. Heer, en dat we ook toch elke dag weer mogen zien, Heer, hoe u inderdaad voor ons zorgt. Heer, soms dan gaan de dingen zo automatisch, Heer, in ons leven. En dan gaan we misschien soms ook wel wat onze eigen weg. Maar we weten, Heer, dat u altijd nabij bent. En altijd ons nabij bent en voor ons zorgt. We danken u, Heer, voor die geweldige dingen waar we ook vanavond bij hebben stilgestaan. Heer, we danken voor dat prachtige voorbeeld wat er ligt, Heer, in het geloof van de ouders van Mozes. En wat er ook lag, Heer, in het geloof van Mozes zelf. Heer, we danken u dat ook wij, Heer, zo mogen vertrouwen op uw woord. We hebben uw woord gehoord, we lezen uw woord. En Heer, we mogen uw woord ook aanvaarden als zijnde van u, als de waarheid. En we danken, Heer, dat als we op uw woord staan, Heer, dat we dan een vast fundament hebben, omdat uw woord uiteindelijk niets anders is dan het getuigenis dat u hebt gegeven aangaande uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En hij is de pleitgrond waarop wij staan. We danken u daarvoor, Heer, en willen u daarvoor loven en prijzen. Dank u wel, Heer, dat u ook ons deze avond zo weer bij elkaar bracht en dat we met elkaar in alle rust, Heer, uw woord konden openen, dat we ervan genieten mogen. Heer, en we willen ook zo bidden, wilt u het woord ook verder weer uitwerken in onze harten. Heer, en ons ook weer tot zegen stellen op de plaatsen waar we gesteld zijn. We danken u, Heer, dat u ons in al die omstandigheden ook gebruiken wil. Heer, en we willen bidden dat we ook inderdaad maar dicht bij uw woord blijven. Heer, en aan de hand van dat wat u zegt daarin, ons leven mogen leiden. Dank u wel nogmaals, Heer, voor alles wat we ontvangen hebben in de Heer Jezus Christus. En dat is ook werkelijk alles. We danken daarvoor. U zij daarvoor geloofd en geprezen. Amen.